Goedemorgen. Nou, zoals u ziet, weten we precies waar we het vandaag over gaan hebben. We gaan lezen met elkaar uit Johannes 4 en dan gaan we lezen vers 1. Vanaf vers 1. En dan lezen we tot vers 30 in eerste instantie. Johannes 4, vers 1. En dan lezen we tot en met vers 30 in eerste instantie. Ik hoop dat u allemaal een Bijbel meegenomen heeft, dat u mee kan lezen. Of misschien je telefoon op je Bijbel hebt. Ik lees zelf uit de MBG-vertaling. Dus misschien dat daar wat verschillen tussen zitten. Maar dat maakt verder niet uit. Johannes 4. En er staat bij mij boven het gesprek met de Samaritaanse vrouw. Toen nu de Heere vernam dat de fariseeën gehoord hadden dat Jezus meer discipelen maakte en doopte dan Johannes, ofschoon Jezus niet zelf doopte, maar zijn discipelen, verliet hij Judea en hij vertrok weder naar Galilea. En hij moest door Samaria gaan. Hij kwam dan in een stad van Samaria genaamd Sychar, dicht bij het veld dat Jacob aan zijn zoon Jozef gegeven had. Daar was de bron van Jacob. En Jezus nu was vermoeid van de tocht en bleef zo bij de bron zitten. En dat was ongeveer het 6 uur. En er kwam een vrouw uit Samaria om water te putten. En Jezus, die zeide tot haar, geef mij wat te drinken. Want zijn discipelen die waren naar de stad gegaan om voedsel te kopen. De Samaritaanse vrouw, die zeide dan tot hem, hoe kunt gij als Jood van mij, een Samaritaanse vrouw, te drinken vragen? Want Joden die gaan namelijk niet om met Samaritanen. En Jezus antwoordde en zeide tot haar, indien gij wist van de gaven van God en wie het is die tot u zegt, geef mij te drinken, gij zou het hem gevraagd hebben en hij zou u levend water hebben gegeven. Zij dan zeiden tot hem, Heere, gij hebt geen emmer en de put is diep. Hoe komt gij dan aan het levende water? Zijt gij soms meer dan onze vader Jacob, die ons de put gegeven heeft en zelf eruit gedronken heeft met zijn zonen en zijn kudde? Jezus antwoordde en zeide tot haar, een ieder die van dit water drinkt, die zal weer dorst krijgen. Maar wie gedronken heeft van het water dat ik hem zal geven, zal geen dorst krijgen in eeuwigheid. Maar het water dat ik hem zal geven, zal in hem worden tot een fontein van water dat springt ten eeuwige leven. De vrouw die zeide tot hem, Heere, geef mij dit water, omdat ik geen dorst heb en niet hierheen behoef te gaan om te putten. Jezus die zeide tot haar, ga heen, roep uw man en kom hier. En de vrouw antwoordde en zeide, ik heb geen man. Jezus zeide tot haar, terecht zegt gij, ik heb geen man, want gij hebt 5 mannen gehad en die gij nu hebt, dat is uw man niet. Hierin hebt gij de waarheid gesproken. En de vrouw zeide tot hem, Heer, ik zie dat gij een profeet zijt. Onze vader hebben op deze berg aanbeden en gij lieden zegt dat de Jeruzalem de plaats is waar men moet aanbidden. Maar Jezus die zeide tot haar, geloof mij vrouw, de uren komt dat gij nog op deze berg, nog te Jeruzalem de vader zult aanbidden. Gij aanbidt wat gij niet weet. Wij aanbidden wat wij weten. Want het heil is uit de Joden, maar de uren komt en is nu, dat de waarachtige aanbidders de vader aanbidden zullen in geest en in waarheid. Want de vader die zoekt juist zulke aanbidders. God is geest. En wie hem aanbidden, moeten aanbidden in geest en in waarheid. En de vrouw die zeide tot hem, ik weet dat de Messias komt, die Christus genoemd wordt. En wanneer die komt, zal hij ons alles verkondigen. Jezus zeide tot haar, ik die met u spreek, ik ben het. En daarop kwamen zijn discipelen en die waren verbaasd dat hij met een vrouw in gesprek was. En toch zei niemand daar wat van. Waarom spreekt gij met haar? De vrouw dan liet haar kruik staan, ging naar de stad en zeide tot de mensen, komt mede en ziet een mens die gezegd heeft, alles wat ik gedaan heb, zou deze niet de Christus zijn? En zij gingen de stad uit en ze kwamen tot hem. Tot zover even de schriftlezing. Als thema hebben wij als gemeente gekozen het aankomend jaar, God is altijd groter. En toen wij op de kringleiders overleg met elkaar erover nadachten, toen kwam al snel naar voren. Ja, dat gericht op God zijn, dat lukt ons wel. Als kring zijnde, om met elkaar bijbelstudie te doen. En dat groeien naar elkaar, om af en toe wat leuks te doen en voor elkaar te zorgen. Ja, dat lukt ons ook wel als kring. Maar die laatste getuigen de wereld in, als kring, dat vinden we best wel lastig om daar handen en voeten aan te geven. En toen zei er één iemand, maar wij doen dat al als kring. Hij zegt, het gaat namelijk niet om wat wij als kring gezamenlijk naar buiten doen. Maar als het goed is en we richten ons op God en we groeien naar elkaar, dan gaat een ieder als individu getuigend de wereld in. En dat is ook zo. Dat we getuigen op de plek die God aan ons gegeven heeft. Daar zijn we getuigen van hem als het goed is. En we hebben met elkaar gezongen, aanbidding. We hebben aanbiddingsliederen gezongen. En dan denk Wil vaak, ja, aanbidding, mooie aanbiddingsliederen, aanbiddingsdienst. Maar dat is natuurlijk niet echt de ware aanbidding. We hebben die God vanmorgen groot gemaakt en geprezen. Maar aanbidding doen we dadelijk als het goed is in de wereld. Want aanbidding heeft te maken met onze levenshouding. En de levenshouding van de Heer Jezus kun je vinden in vers 34 van dit gedeelte. Want daar zegt de Heer Jezus, mijn spijze is de wil te doen van degene die mij gezonden heeft. En dat is eigenlijk de ware aanbidding. De liefde die God heeft voor de mens. Hoe maak ik die als ware gelovige zichtbaar aan de wereld om me heen? Hoe gaan we dat doen? En het thema voor deze preek, wat ik daarboven gezet heb, is wijzen of wenken. En ik ben daar afgelopen tijd best wel mee geconfronteerd. Of daar kwam ik me eigenlijk best wel weer in tegen. Want ik ben nogal iemand die heel snel naar iemand wijst. In plaats van dat ik wenk. En deze morgen wil ik met jullie naar dit schriftgedeelte kijken, hoe de Heer Jezus eigenlijk naar de mensen kijkt. En dan weer reflecteren naar mezelf, hoe kijk ik naar de mens? En wat doe ik? Als we kijken naar het gedeelte, dan zijn we begonnen in vers 1, dat de Heer Jezus, ja, die werd geconfronteerd met de Farizeeën. Jezus werd niet gerespecteerd om zijn boodschap. En hij was ook niet populair. En Jezus is er eigenlijk een beetje moe van. Hij is er klaar mee, om het zo maar te zeggen. En dan staat er, hij ging, hij verliet Judea en hij ging weer terug naar Galilea. Nou zouden wij denken, daar is niks bijzonders aan. Want ik lees in vers 4, en hij moest door Samaria gaan. Ja. Lijkt me ook logisch. Ja, als je hier bent in Judea en je gaat in Galilea, dan ga je door Samaria heen. Dat is de kortste weg. Maar ja, in die tijd was dat niet zo. Want de Samaritanen, hebben we gelezen, die hadden niet zoveel met de Joden en vice versa. Nou, hoe kwam dat nou? Dat noordelijke gedeelte, dat was in Babylonië in de ballingschap gegaan, naar Assyrië. Dus dit gedeelte dat werd bevolkt met allerlei mensen die daar naartoe trokken. Er waren natuurlijk nog wel wat Joden achtergebleven en dat werd eigenlijk een gemengd ras. Nou, de Joden in het Judea, het zuidelijk halfrond, die beschouwden dat als een onrein volk. Hè? Want God had gezegd, mochten niet, die twee die mochten geen huwelijken met elkaar vormen. Dat werd wel gedaan. Dus ja, die Samaritanen, in de ogen van die Joden uit Judea waren die onrein. Nou was het ook nog zo dat de Samaritanen aanbaden op de berg Gerizim. Wat was er nou gebeurd? Het Joodse leger die had daar die tempel verwoest onder leiding van de Joodse priesters. Dus die Samaritanen die waren niet blij met die Joden. Die vonden ze weer hooghartig. Dus, wat was heel gebruikelijk? Als je van Judea naar Galilea moest, dan maakte je netjes een omweg. Jezus deed dat niet. Ik lees hier in vers 4. Hij moest door Samaria gaan. Een leven van aanbidding is de doen, de wil van God, hebben we gelezen. Jezus moest door Samaria. En toen kwam hij daar in een stad en die noemde ze Sichar. Dicht bij het veld van Jacob. En daar kom ik zo meteen nog eventjes op terug. Jezus is moe, lees ik, en dan gaat hij zitten bij de bron. Jezus, door de farizeeën verworpen, bedreigd, is moe. Op zich vind ik dat een heel mooi punt om dit te lezen. Jezus is moe van de wandeling. Jezus is gewoon mens en kan meevoelen wat wij meemaken in het leven. We kunnen dat weer lezen in Hebreeën. Jezus is moe en dan gaat hij zitten bij de bron. En dan zit hij daar en dan komt er daar een vrouw. En er staat niet voor niets in de Bijbel, de woorden die daar staan, die moeten we goed lezen. Elk woordje heeft eigenlijk wel een betekenis. We kunnen niet bij stilstaan deze morgen bij elk woordje. Maar er staat hier dat die vrouw ongeveer omstreeks het zesde uur kwam. Wij zouden zeggen, die vrouw die komt op het midden van de dag, komt ze daar water halen. Waarom is dat zo bijzonder? Alle vrouwen die gingen water halen, 's morgens heel vroeg. En 's avonds heel laat. Dat was eigenlijk een sociaal gebeuren. De vrouwen uit de stad gingen 's morgens vroeg water halen bij de bron. Deze vrouw, die gaat 's middags om 12 uur. Als er niemand aanwezig is. Deze vrouw, die had geen contact met haar medemensen uit het dorp. Denk ik zo. Ik denk vanwege haar reputatie. Dat hebben we gelezen in vers 18. Deze vrouw, die had al 5 mannen gehad. En dat maakte haar nou niet geliefd bij de mensen. Dus deze vrouw probeerde het contact met de mensen te vermijden. En zij komt bij de bron. Waar Jezus zit. Ze had een slechte naam. En deze vrouw bevond zich op een openbare plaats. Een Joodse man, die zou deze vrouw nooit en te nimmer aanspreken. Ten eerste, het was een vrouw van het gehate gemengde ras. Ze had een slechte naam en ze bevond zich op een openbare plek. En we weten dat, want in vers 27 hebben we gelezen dat de discipelen verbaasd waren dat de Heer Jezus met de vrouw daar praat. Weet je wat Jezus doet? Jezus die ziet die vrouw. Misschien is het wel zo dat Jezus de reis naar Samaria aflegde alleen voor deze vrouw. Jezus die zit bij de bron en die kijkt naar haar op. Jezus kijkt niet op haar neer. Jezus kijkt naar haar op. Weet u, als je 1 hoofdstukje terugbladert, dan lezen we waarom Jezus naar deze wereld kwam. Jezus kwam naar deze wereld niet om de mensen te veroordelen, maar hij kwam naar deze wereld om de mensen te redden. Wij lezen heel vaak Johannes 3, vers 16, die kennen we uit ons hoofd. Maar vers 17, kennen we die ook? Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat hij de wereld veroordeelde, maar opdat de wereld door hem behouden wordt. Jezus vernederde zich. Hij kwam naar deze wereld voor u, voor mij, voor de mensen. Wenken of wijzen? Jezus was iemand die wenkte. Jezus doorbrak alle barrières om het goede nieuws te delen. En wat nou het mooie is in dit hele gedeelte, dat Jezus deze vrouw ziet en Jezus die begint met haar Een heel simpel gesprek. Jezus die gaat namelijk vragen stellen. En de eerste vraag die hij stelt, die sluit precies aan bij de belevingswereld van die vrouw. Die vrouw die komt daar water halen en Jezus die vraagt aan die vrouw, mag ik wat drinken? Heel simpel. Mag ik wat van je te drinken? En als je zo dat gedeelte helemaal doorleest, moet je maar eens vanmiddag doen als je wat tijd hebt, dan zie je dat daar een heel gesprek uit voortkomt. Jezus vraagt wat, die vrouw die gaat antwoorden. En als je dadelijk goed meeleest en goed oplet, dan zie je eigenlijk door het gesprek heen dat het wordt omgedraaid. Op een gegeven moment gaat die vrouw, die komt met vragen, en hoeft de Heer Jezus alleen maar dingen uit te leggen. De Heer Jezus die vraagt aan die vrouw, mag ik wat drinken? Nou, die vrouw die schrikt zich drie slagen in de rond. Die denkt, wat overkomt me nou? Want ik lees dat in vers 9. Hoe kunt gij als Jood van mij een Samaritaanse vrouw iets te drinken vragen? Jezus wijst haar niet af. Jezus benoemt geen eens haar zonde. Jezus wist al lang natuurlijk dat die vrouw 5 mannen gehad had. En de man waar ze nu mee was, dat was haar man niet. Dat wist Jezus al lang. Maar Jezus, die benoemt geen eens haar zonde. Hij gaat niet weg voor de feiten, de Heer Jezus. Die noemt hij wel, in vers 18. Maar hij geeft er geen oordeel aan. Jezus, die wenkt. Dat is voor mij een hele grote les. Want wat leer ik hiervan? Stel ik de juiste vragen of geef ik gewoon ongezouten mijn mening? Zou ik haar veroordelen, deze vrouw, of zou ik haar de liefde van de Heer Jezus, op de liefde van de Heer Jezus wijzen? Nou, als ik heel eerlijk ben, dan zou ik deze vrouw wel even goed vertellen hoe het wel zou moeten. Mijn eerste reactie is alleen, wat een slechte vrouw zijn. Nou, die neemt het niet zo nauw met de moraal, zeg. 5 mannen, springt met Jan en alle mannen in bed. Nou, lekker is dat. Plat gezegd, zou ik zeggen, joh, zoek het lekker uit. De Heer Jezus doet dat niet. De Heer Jezus is iemand die wenkt. En ik denk dat er heel veel christenen zijn die menen dat het hun taak is om anderen te vertellen wat ze fout doen. Wij verbinden er meteen een waardeoordeel aan. De Heer Jezus doet dat niet. De Heer Jezus doet eigenlijk helemaal niks met het verleden van deze vrouw. Jezus focust zich niet op wat mensen verkeerd doen, maar de Heer Jezus focust zich op wat mensen nodig hebben. De Heer Jezus die weet precies wat de zoekende en lijdende mens nodig heeft. En brengt het niet tot op het aanspreken van hun zonde, maar op het aanbod van genade. Weet je, ook deze vrouw die heeft behoefte aan een stukje dat ze gezien wordt. Een stukje geborgenheid en een stukje liefde. Jezus stelde 1 vraag. Mag ik wat van je drinken? Mag ik wat van je drinken? En dan gaat het verhaal verder. Die vrouw die stelt de vraag van, maar hoe kun jij dat als Jood dat nou vragen? En dan gaat de Heer Jezus antwoord geven. Jezus antwoordde haar in vers 10. Indien gij wist van de gave Gods en wie het is die tot u zegt, geef mij te drinken, gij zoudt het hem gevraagd hebben. En hij zou u levend water gegeven hebben. Dat is het antwoord van de Heer Jezus. En dan gaat die vrouw weer verder vragen. Ja, maar ze zeiden tot hem, Heer, je hebt helemaal geen emmer. Hoe kom je aan het water dan? Bent u soms meer dan onze vader Jacob? Die heeft ons de put gegeven. Ja, Jacob, die kennen we wel. En dat begonnen we eigenlijk ook in vers 5 mee. Hè? Dat Jezus ging zitten bij de bron, dicht van Jacob. Nou komen we het weer tegen. Weet je, die Samaritaanse vrouw, die wist echt wel wie Jacob was. Die wist echt wel wat er in de Bijbel stond. Als ze die toen de tijd hadden, hè? Oude Testament. Ja, die wist echt wel, Psalm 36, vers 10. Ja, waar staat, hè, dat God is de bron van het leven. Dat wist zij wel. En Jacob kende ze ook wel. Ja, Jacob. Je weet wel, die bedrieger. Jacob, die alles in eigen kracht deed. Ja, Jacob. Grote breuk in zijn familie, een hoop ellende. Jacob met zijn eigen wil. Totdat Jacob de Heere God leerde kennen. Dat God ingreep en dat Jacob zijn eigen wil overgaf. En dat Jacob Israël werd. Bent u soms meer dan onze vader Jacob? Jezus antwoordde. Vers 14. Maar wie gedronken heeft van het water dat ik hem zal geven, zal geen dorst krijgen in eeuwigheid. Want het water dat ik geef, dat zal zijn tot de fontein, dat springt ten eeuwige leven. Nou, die vrouw die moest eerst ontdekken van over welke water het nou ging. Maar de Heer Jezus antwoordt haar op haar vraag. En Jezus, door middel van een gesprek, komt hij tot de essentie waar het eigenlijk om gaat bij deze vrouw. Deze vrouw, die wil van haar schaamte en schande verlost worden. Zij wil niet elke keer weer 's middags om 12 uur naar die bron moeten gaan. Zij wil niet geconfronteerd worden met het leven van alle dag. Zij wil daarvan bevrijd worden. Maar hoe? De dagelijkse vernedering en de maatschappelijke oordeel waaronder zij gebukt gaat. Jezus raakt haar in haar ergste pijn. Tuurlijk, deze vrouw heeft het verlangen naar iets beters. En door het gesprek met de Heer Jezus voelt ze zich gehoord en begrepen. Vers 15. De vrouw zeide tot hem: Heere, geef mij alsjeblieft dat water. Heere, geef mij alsjeblieft dat water. Weet je, de Heer Jezus, die reisde naar deze wereld. Voor jou en voor mij. Jezus vernederde zich voor jou en voor mij. God wil ons wat geven. De altijd gevende God. Vers 10. Zijn wij bewust van de gave die God aan ons wil geven? Jezus wil namelijk een gesprek met ons. Jezus wil een relatie met ons. We lezen dat in Efeze 2, vers 8. Door geloof, door genade zijt gij behouden. Door het geloof. Het is een gave, het is een cadeau, een geschenk wat God aan ons geeft. Ik kan er niks voor doen, er staat niet uit werken. En dat zou ik zelf kunnen roemen. Nee, God zegt het is een gave, het is een geschenk. Niet uit eigen werken. Heb jij Jezus al gevraagd om het levende water? Ach, misschien zit je hier wel. En snap jij die vrouw heel goed? Misschien zit jij hier wel met een hoop blokkades in je hart. Met je stuk onbegrip. Een stukje boosheid. Misschien wel een stukje zinloosheid in het leven. Misschien voel je helemaal niet begrepen. Misschien denk je dat je een maatschappelijke nul bent. Misschien zit je hier wel met je verslaving. Alle ballast in je leven. Misschien geen eens dat. Misschien leef je wel in een godsdienstige kramp. Denk je bij jezelf, dit moet ik doen. Ik moet naar de Bijbelstudie. Ik moet dat doen. Ik moet mijn kinderen teksten leren. Ik trek het allemaal niet. Weet je? Jezus, die zegt ons, heb je het eeuwige, heb je het water het van mij ontvangen? Jezus maakt namelijk vrij. Alle ballast in je hart, geef dat alsjeblieft aan de Heer Jezus. Hij zegt in Galaten 5 vers 1, Christus heeft ons vrijgemaakt, opdat wij waarlijk vrij zijn. Wat moet ik doen voor God? Ik kan helemaal niks doen voor hem. Wat moet ik doen? Christus heeft alles al gedaan. En daardoor kunnen we leven in die vrijheid. Tja, weet je wat Christus zegt tegen ons? Leef in waarheid. De ware aanbidders aanbidden in geest en in waarheid. Dat is het. Wij moeten in waarheid leven. Alles waar we mee zitten in ons hart, geef het over aan de Heer Jezus. En dat moet die vrouw ook doen. Want de Heer Jezus, die stelt daar wel een vraag. En Jezus zegt dan in vers 18b, hierin hebt gij de waarheid gesproken. En als wij de waarheid spreken, maakt dat ons hart vrij. En dat is aanbidding. In geest en in waarheid. En die vrouw die herkent dat. Zij spreekt die waarheid uit. Het zijn maar vier woordjes. Ik heb geen man. En eigenlijk gooit die hele vrouw hier haar hart uit. Alle pijn, alle gebrokenheid, alle onbegrip komt eruit. De Heer Jezus stelde alleen maar een vraag. Jezus wenkt. En deze vrouw die herkent iets van God in de Heer Jezus. Want ze zegt in vers 19, zijt gij dan een profeet? En dan gaat de Heer Jezus haar uitleggen waar het leven om draait. In een gesprek. Vraag, antwoord. Jezus gaat haar leren dat deze vrouw haar identiteit ligt in de Heer God alleen. Niet in een band met de tempel of in een band met het volk of... Laten we doortrekken naar onze tijd, dat we zeggen een band met onze kerk of een band met een bepaald ritueel wat we moeten doen. Nee, onze identiteit ligt in God alleen. De band met God bepaalt de diepste eigenheid van de mens. En daarvoor zal God als bron moeten dienen. Hoe moet je dat doen? Vers 23. Daar lees ik dat de waarachtige aanbidders de Vader aanbidden zullen in geest en in waarheid. In geest en in waarheid. Niet een speciale plaats, geen tempel, geen kerk, maar in geest en in waarheid. Aanbidding is niet bepaalde liedjes zingen in een bepaalde vorm of het naleven van een ritueel. Dat is geen aanbidding. Aanbidding is God eren met onze manier van leven. God in het centrum zetten van ons bestaan. Weet je wat het gevolg is? Als we God in het centrum zetten van ons bestaan? Laten we eens naar die vrouw kijken. Want het grappige, de Bijbel, daar staat, dan lees ik dat. De Bijbel is nog humor ook, hè? Die vrouw die ging om 12 uur ging ze water halen. Hij heeft een heel gesprek. En dan lees ik in vers 28. Die vrouw die liet de kruik staan, ze ging weg. Ah, dat vind ik wel humor, toch? Die vrouw die gaat haar water halen, die heeft een gesprek met de Heer Jezus. Ja, hele eind gelopen. En wat lees ik dan? Ze laat de kruik staan, ze heeft toch geen water. En wat gaat ze doen? Ze gaat terug naar de stad. En dan zegt ze tegen de mensen, komt mede en ziet een mens die gezegd heeft, alles wat ik gedaan heb, zou deze niet de Christus zijn. En vers 39, en uit de stad geloofden velen de Samaritanen in hem, om het woord van die vrouw, die getuigde. Vers 41, en nog veel meer werden er gelovig om zijn woord. Dat doet de Heer Jezus. Die vrouw. Die wilde eerst niemand ontmoeten. Deze vrouw had een reputatie. Ze mijden de mensen. Maar door het levende water van de Heer Jezus Christus gaat zij terug naar het dorp. En dan gaat ze de mensen opzoeken. En getuigt ze eigenlijk over de Heer Jezus. Wenken of wijzen. En ik En jij? Wat doen wij? Wenken? Of wijzen? De Heer Jezus, die wil graag met ons drinken. Hij mogen dadelijk getuigenis afleggen van wat de Heer Jezus voor ons gedaan heeft. Aan het terugdenken wat het hem gekost heeft. Wat doen wij daarmee? Heel kort samengevat. Zomaar een gesprek midden op de dag. Jezus sloot aan bij de belevingswereld van deze vrouw. En stelde haar één vraag. Jezus wenkte. En wees haar niet af. Mag ik je wat vragen stellen? Beseffen wij ons dat ons hele leven eigenlijk aanbidding is? Volgende vraag. Kunnen wij er ons toe zetten om veel minder te wijzen en even wat meer te wenken? Andere vraag. Durf jij ook door Samaria te reizen? Durf jij ook door Samaria te reizen? Met die gedachte dat God altijd groter is. Hij is de bron. Amen.
We mogen, lieve broeders en zusters, van hier gaan en met ons meedragen de zegen van de Heer om ook als gezegende mensen in deze wereld te staan. En daarom de genade van de Heer Jezus Christus en de liefde van God de Vader en de troostvolle gemeenschap van en door de Heilige Geest zij met u, ons allen. Amen.